onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de koning over de oversten der aarde. Amen. Zullen wij samen zingen, Psalm 1, de versen 1 en 4, welzalig hij die in der bozen raad niet wandelt, nog op het pad der zondaar staart. En vers 4, de Heer toch slaat der mensen wegen ga en wendt alom het oog van zijn genaap. Psalm 1, versen 1 en 4.
Thank you.
Laten wij het woord van de Heere openen en daaruit lezen. Romeinen hoofdstuk 3, de versen 10 tot en met 26. De schriftlezing vanmiddag is Romeinen 3, te beginnen bij vers 10. En we lezen door tot en met 26. En daar lezen wij het woord van de Heere. Gelijk geschreven is, er is niemand rechtvaardig. Ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgeweken. Tezamen zijn zij onnut geworden. Er is niemand die goed doet. Er is ook niet tot één toe. Hun keel is een geopend graf. Met hun tongen plegen zij bedrog. Slangenvenijn is onder hun lippen, welke mond vol is van vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellendigheid is in hun wegen. En de weg des vredes hebben zij niet gekend. Er is geen vreze Gods voor hun ogen. Wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen die onder de wet zijn. Opdat alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem. Want door de wet is de kennis der zonde. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebben de getuigenis van de wet en de profeten, namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Want ze hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing die in Christus Jezus is, welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd, opdat hij rechtvaardig zij en rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is. Tot zover de schriftlezing. Willen wij belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en zingen wij een antwoord daarop, Psalm 36, het tweede vers. Uw goedheid, Heere, is hemelhoog, uw waarheid tot de wolkenboog, uw recht is als Gods bergen. En wat daar verder volgt in Psalm 36, het tweede vers. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Thank you.
Gemeente, wij willen mediteren over zondag 2 van de Heidelberger Catechismus. Dat lezen we nu samen, zondag 2. Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet Gods. En wat eist de wet Gods van ons? Dat leert ons Christus in een hoofdsom. In Matteüs 22, versen 37 tot en met 40. Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Kunt gij dit alles volkomen houden? Nee, ik, want ik ben boos. Want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Tot zover. Zullen we een zegen van de Heere vragen over deze dienst. Heere, wat een voorrecht is het dat u ons oproept om uw heilig aangezicht te zoeken. En wie zijn wij dat mogen? Wij zijn mensen uit de aarde aards. Wij zijn nietig en klein en gering. Maar daarnaast zijn wij ook mensen met een hart dat verdorven is. En zijn wij zondaren. En daarom mag het wel een groot wonder zijn dat wij uw aangezicht mogen zoeken. Heere, wanneer de heilige engelen hun aangezichten bedekken in uw heilige tegenwoordigheid. Heere, wat zouden wij dan moeten doen? Dan behoren wij ons aangezicht in het stof te leggen. En behoren wij te belijden dat u goed bent, dat u rechtvaardig bent en heilig, maar dat wij niet voor u kunnen bestaan. En dat het toch mogelijk is dat wij uw aangezichten mogen zoeken en dat u ons daartoe zelfs vriendelijk nodigt, ligt verklaard in Christus. Omdat u uw aangezicht voor hem verborgen hebt, wat wij allen voortdurend zouden moeten ervaren, dat hebt u gegeven aan uw Zoon. En hij heeft dus in de bres gestaan. Hij heeft de vurige wraak van God ondergaan. En hij is van God verlaten, opdat wij nimmer meer van God verlaten hoeven te worden. En zo willen wij u aanbidden en u danken, dat u uw Zoon, de eerstgeborene alle creaturen, de eerstgeborene uit de doden, die het begin is, die voor alle dingen is, door wie alle dingen zijn, door wie alle dingen in de hemel en op de aarde geschapen zijn, dat u hem hebt opgeofferd als een slachtoffer in de plaats van zondaren. Heere, werkelijk, u bent een God van liefde. En nu mogen wij enigszins nog nadenken over uw liefde. En mogen we nadenken over de wet van God die een wet van liefde is. Heere, wij bidden u om de leiding van uw Heilige Geest. Leer ons uw liefde zien en laat uw liefde ons versmelten. Laat uw liefde de weerstanden in ons wegbranden, opdat er niets van ons overblijft en dat wij enkel staren op uw onverdiende liefde. En het geschenk van uw liefde, Christus Jezus, opdat wij met diepe verwondering deze onuitsprekelijke gave mogen gadeslaan. En dat we mogen zeggen, wie is aan u gelijk? Wie is een God als gij? Heere God, leer ons onszelf kennen. Dat wij geneigd zijn, u die liefde bent, dat wij geneigd zijn u te haten en onze naaste te haten. O Heere, wij bidden u, doe ons natuur herkennen en leid ons dat wij deze zondige natuur zullen belijden voor uw aangezicht. En dat wij door uw geest gedreven tot bekering mogen komen. Dat we de werkelijkheid zien. Dat we niet voor u bestaan kunnen als we nog buiten Christus zijn. En dat we daarom vluchten tot deze gezegende borg en middelaar. En dat zijn liefde voor ons alles zal betekenen. Dat uw aanwezigheid in ons leven voor ons het allervoornaamste zal zijn. Heere, leer ons u lief hebben. Omdat u eerst tot ons komt met de gave van uw liefde. Leer ons onze naaste lief te hebben. En bewaar ons dat wij onze naaste zouden verachten. Of dat we hem zouden beroddelen. Of dat we laatdunkend over hem zouden spreken. Maar geef, Heere, dat we met respect met elkaar mogen omgaan. En dat we de ander uitnemender mogen achten dan onszelf. En dat onze vriendelijkheid alle mensen bekend mag zijn. En dat ons spreken met zout vermengd mag zijn. En dat wij in uw liefde mogen wandelen. O, schenk ons daartoe de leiding en de hulp van uw Heilige Geest. Dat uw Geest ons Christus mag toepassen. Langs die weg van ontdekking aan onze verdorvenheid. En dat Christus zo een gestalt in ons mag aannemen. En dat wij niet meer leven volgens de principes van deze wereld. Maar dat wij leven volgens uw principes. Ook al worden we daarom verguisd. Ook al worden we daarom niet verdragen. En ook al worden we daarom uitgelachen. Heer, ook al zal de vijandschap alleen maar toenemen in deze wereld. Waar plaats wordt gegund aan elke valse godsdienst. Maar waarvoor u en de principes van de christelijke religie al minder plaats gegund wordt. Heere, doe ons dan toch volharden in dit ware geloof. O, wij bidden u dan om de leiding van uw geest in ons leven, ja in deze kerkdienst, aan uw dienaar als hij preken mag. Ja, leid ons door uw geest als we mogen luisteren. Het is een bekende zondag. Velen van ons hebben er vele preken over gehoord of gelezen. Maar geef, Heere, dat er weer nieuwe aspecten mogen oplichten. Want we spreken toch over de deugden van de oneindige God. En daarom is er toch altijd weer iets nieuws aan wie u bent. En daarom is uw woord altijd weer levend en krachtig. En ook toepasselijk voor de dagen waarin wij leven. Heere, wilt u ons leiden door uw geest. Dat wij uw woord mogen verstaan. Maar leid ons niet alleen in deze kerkdienst, maar in heel ons leven. O, laat uw geest op ons mogen rusten. Dat er veranderingen mogen komen. Dat er een ontwaken mag zijn uit een doodslaap. Dat er een ontnuchtering mag plaatsvinden. Dat we zien dat de wereld de dood is. En dat buiten u er absoluut geen leven is en geen toekomst is. O Heere, leer ons het bedrog te onderkennen van deze wereld en de zogenaamde wetenschap. Maar Heere, geef dat wij door uw liefde overwonnen zijn en met u mogen wandelen in heiliging, gerechtvaardigd door het bloed van Christus. Heere, dank u dat u met zulke mensen nog van doen wilt hebben en dat u dit heerlijke evangelie laat verkondigen door heel deze wereld heen, tot in de eilanden van de stille Zuidzee, tot in de woestijnen van deze wereld wordt uw woord verkondigd door de radio. En er zijn mensen die er naar luisteren, misschien in het verborgene, luisteren op een slaapkamer naar de verkondiging van de Heere Jezus Christus, omdat het verboden is daarnaar te luisteren. Heere, geef dat uw woord overal mag doordringen. En geef dat uw woord zich mag verspreiden en dat het aantal van uw kinderen groter mag worden. Dat uw koninkrijk mag komen, dat u de eer en de lof en de aanbidding zult ontvangen. En dat overal mensen onder de indruk zullen komen van uw eenzijdige liefde. En dat ze er niet meer aan voorbij kunnen en willen leven. Zegen daartoe de zending. Zegen daartoe het werk van de Bijbelvertaling. Zegen het werk in uw koninkrijk in moeilijke gebieden. Geef dat de onbereikte stammen nog uw evangelie zullen horen, zodat u overal een volk zult hebben door heel deze aarde heen. Wilt u nog zendelingen oproepen en hen sturen om in uw wijngaard te werken? Zegen het theologisch onderwijs overal ter wereld. O, wil de kerken bewaren voor verwarring door gebrek aan kennis. En geef dat overal de kennis van uw naam verkondigd mag worden. En dat overal mensen die naam mogen kennen en daaruit leven. O, zegent u hen die vervolgd worden om uw naams wil. Er zijn miljoenen vluchtelingen, ook christenen die vluchten. Heere, wilt u zich over hen ontfermen, over christenen die in gevaar zijn. Heere, we bidden u, of u toch door alle tumult en alle onrust en alle oorlog in het Midden-Oosten, dat u daardoor wilt werken, dat er ongekende openingen mogen komen voor uw evangelie van liefde. Geef, Heere, dat ook in moslimlanden er velen tot bekering mogen komen. Wij bidden u voor het volk van Israël. Wil dat volk bekeren. Wil de Joden tot inzicht brengen dat Christus de Messias is. We bidden u voor Israël, wat ook gebukt gaat onder raketaanvallen. En dat 3 jongens gekidnapt zijn. Wilt u hen nog in vrijheid stellen? Maar wilt u de Arabieren en de Palestijnen en de Joden tot bekering brengen? En dat er nog een heerbaan mag zijn van Assyrië tot Egypte. En dat zij zich op zullen maken om de God van Israël te eren. Heere God, wil nog wonderen doen in onze tijd. Gedenk onze regering, allen die in hoogheid gezeten zijn. En wil in gunst en genade op hen neerzien. Heere, zegen ons dan zo in deze dienst. Zegen de organist en de kosters. Het werk wat mag gebeuren om deze dienst mogelijk te maken. En wilt u zelf, Heere, onder dit dak inkomen. Al zijn wij het niet waardig, wilt u het doen tot de eer van uw naam. Om Jezus wil. Amen. Zullen wij zingen Psalm 38, de versen 15, 17 en 18. Psalm 38, 15, 17 en 18. denk dat de jongens en de meisjes in de kerk wel die plaat kennen van de brede en de smalle weg. En op die plaat zie je twee wegen, een brede weg met daarvoor een brede poort. En dan zie je allerlei mensen binnengaan door die brede poort en dan wandelen ze op die brede weg. En er zijn allemaal plaatsen van goddeloosheid en zonde en werelds plezier. Dan zie je ook mensen met elkaar vechten. En dan zie je mensen in ellende, in moeite. Want het is een hard bestaan om in de wereld te leven. Daar heb je geen troost. Daar heb je geen liefde. Maar naast die brede weg zie je ook een smalle pad. En met daarvoor zie je een smalle poort. En daar zie je ook mensen op lopen. Die mensen lopen langs een kerk. Die mensen lopen door groene weiden, langs stille wateren. En die mensen op de brede weg, die komen uit in een plaats waar vreselijk vuur is en bliksem. Dat is de hel. Maar die mensen op het smalle pad, die komen terecht in een hemels licht, waar engelen zijn. Het is een prachtige afbeelding. Die brede en die smalle weg. Als u die plaat niet hebt, dan moet u hem maar kopen en ophangen in uw huis voor uw kinderen. Maar in ieder geval, dan zie je onderaan die plaat, dan zie je vlak bij die smalle poort, daar zie je een kruisheuvel. Een rotsheuvel, er staat een kruis op. En daar hangt de Heer Jezus aan dat kruis. En onderaan die rots, dan zie je iemand die knielt. Met een pak op zijn rug, wat afglijdt. En dan zie je dat hij drinkt water. Vanuit die rots komt een waterstroom. Hij drinkt. Hij drinkt in de water van het leven. En hij wordt verkwikt. En zo is het, dat is nou een beeld van iemand die op dat smalle pad leert wandelen. Hij komt langs het kruis. En dan moet hij knielen. En dan geeft de Heer Jezus hem dat water van het leven. En dat water van het leven betekent dat de Heilige Geest in iemands hart komt wonen. En dan stroomt er vrede in je ziel. Dan stroomt Gods liefde in je hart. Want al die mensen op het smalle pad, die wandelen daar niet omdat ze moeten, maar omdat ze het willen. Want hun wil is omgebogen. Ze hebben God leren lief krijgen. Dat komt door de Heilige Geest. Dat water des levens wat in hen stroomt. Door de liefde gedreven willen ze op die smalle weg wandelen. Nou is het zo dat wij van nature allemaal op die brede weg wandelen. En we voelen ons daar eigenlijk ook best thuis. Op die brede weg, daar hoef je jezelf niet te verloochenen. Daar hoef je naar niemand te luisteren. En zeker niet naar God. Je doet wat je zelf wilt. Maar dan kom je wel verkeerd uit. Want onze wegen zijn dwaalwegen. En wij zijn maar dwazen. En die weg, die brede weg, loopt uit op de eeuwige nacht. En nou wil de catechismus dat wij allemaal gaan wandelen op dat smalle pad. En dat wij in die ene troost in leven en sterven zullen leven. Zo zou je ook dat smalle pad kunnen noemen. Dat is leven in die ene troost in leven en sterven. En hoe kom je nou op dat pad? Hoe krijg je nou een leven in die ene troost? Dan moeten we langs het kruis. En dan moeten we knielen. En wanneer gaan we knielen? Wanneer we onszelf kennen als zondaar. Wanneer een mens een leegte gaat ervaren in zijn leven. aan het begin van het geestelijke leven, dan wordt er plaats gemaakt voor Christus. Dan gaat de Heilige Geest, die liefde die we hebben, of dat genoegen op de brede weg, dat gaat de Heere opzeggen. We gaan zien, het is hier niks. Het is hier leeg. Het is dwaasheid. Het is slecht. Maar dan moeten de ogen wel voor open gaan, want ons vlees vindt het best om daar te leven, op die brede weg. En dan gaat de Heilige Geest in onze harten al werken, onze ogen openen. En dan zie ik dat ik verdorven ben. En dat ik zonder God niet leven kan. En ook zonder God niet leven mag, dan komt er een leegte in mijn leven. En dan zie ik dat zoals ik geboren ben, ik niet zomaar door kan leven. Er moet een verandering komen. De Heere Jezus moet heel werkelijkheid voor mij worden. Hij moet in mij komen wonen. En al ga ik naar de kerk en al ga ik wel naar catechisatie en al zit ik wel in de kerk. En toch betekent dat daarmee niet dat de Heere Jezus in mijn hart woont. Kijk, dan moet het heel persoonlijk worden. Dan moet ik gaan knielen. En dan moet ik gaan beseffen dat ik niet deug voor God. En dat leert de Heilige Geest nou. In dat eerste stuk, wat handelt over de ellende van de mens, van des mensen ellende, staat daarboven. En de ellende van de mens is dat hij God kwijt is. En dat hij zondaar is. En hoe leer je nou kennen dat je zondaar bent? He, waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet van God. Dat is heel duidelijk. Uit de wet van God, waarin God alles beschreven heeft wat goed is. We zien dat we bij het licht van de geest, zie je dat ik niet doe wat daar staat. Romeinen 3 vers 20, we hebben het gelezen. Door de wet is de kennis van de zonde. En zo maakt de wet mij klaar, de wet die mij aanklaagt, de wet die mij laat zien dat ik zonder God leef. En die wet, ja die wet, dat kan de 10 geboden zijn, maar die wet, dat kan ook het evangelie zijn. Het evangelie en ik zie dat ik daar geen deel aan heb. Die wet kan ook zijn, de Heere Jezus die spreekt van zijn liefde en van zijn goedertierenheid en ik zie dat hij totaal anders is dan ik ben. Dan zie ik dat ik niet ben zoals zij die hem volgen. Dat ik daar geen deel aan heb. En zo komt er een leegte in mijn leven. En dat klaagt mij aan, dat is ook de wet. De wet is heel breed, dat kan heel het woord van God zijn. En dat kan allemaal samengevat worden in de liefde. Daar komen we nog op. Maar dan gaat de Heilige Geest plaats maken in het leven voor Christus. Maar dan moeten we nooit denken dat ik nou eerst moet wachten totdat ik genoeg ontdekt ben. En wie zal dat bepalen dat ik genoeg ontdekt ben? Nou, dat doe ik wel. Als ik niet helemaal verbroken ben, dat er niets van me overblijft. En dat ik echt in grote benauwdheid kom, diep geslagen, dat ik geen uitweg zie, dat ik eigenlijk in de wanhoop terechtkom. Kijk, dan mag ik tot de Heere Jezus gaan. Nou, dat leert de schrift niet. De schrift leert dat de geest plaats maakt voor Christus. En dat de geest de mens ontdekt. Maar ik heb vaker gezegd wat de Puritijnen zeggen. Hoeveel ontdekking is er nodig? Net zoveel om u aan de voeten van de Heere Jezus te brengen. En daarom is het heel gevaarlijk om maar te wachten. Bij het uitgaan tot Christus. Want Christus leert ons. Dat wij de wet niet kunnen houden, staat in de volgende vraag. Komen we ook nog op, de zaken lopen wat door elkaar heen. Maar wat de Heere wel leert is, en dat gaat u dan toestemmen, dat er niemand rechtvaardig is. Ook ik niet. Ik ben niet rechtvaardig. Dat gaat u beleven. En dat er niemand is die goed doet. Niet tot één toe en ik doe ook niet goed. Dat gaat u voor de Heere uitspreken. En dan kan het best zijn dat later in het geestelijke leven, dat u dat nog veel dieper gaat beleven en veel meer gaat beseffen. Dat ik het goede niet doe dat ik wil, maar het kwade wat ik niet wil, dat doe ik, klaagt Paulus nadat de Heer hem doorgeleid heeft in de kennis van zijn ellende. Maar het wordt toegestemd wat we gezongen hebben uit Psalm 38. Aan het begin en ook later, dieper. Mijn ongerechtigheden gaan over mijn hoofd. Als een zware last zijn ze mij te zwaar geworden. Dan komt u onder indrukken. Bent u wel eens onder indrukken geweest van uw leegheid? Van uw leven voor uzelf, van uw egoïsme, dat alles om u draait en niet om God. Hebt u al ontdekt dat eigenlijk uw leven gaat om uw gemak en uw toekomst en uw naam en uw eer en uw inkomen, maar niet om God? En leef je heus niet als een crimineel en dan ben je echt geen verslaafde. En dan leef je heus nog wel netjes mee, maar ondertussen gaat alles in je leven om jou. En als je dat gaat ontdekken, dan word je zondaar voor God. En dat doet de wet, dat doet Gods geest, dat doet Christus. En zo wil je niet meer zo verder leven. Je komt onder de indruk. Zo las ik ook van een prediker. Die gepreekt had voor een koning. En die koning had heel wat predikers gehoord. En die zei, nou die predikers, die konden heel goed preken. Daar was ik diep van onder de indruk. Maar toen ik nu u gehoord heb, ben ik heel ontevreden over mezelf geworden. Ik was eerst tevreden over die andere dominees. Maar nu ben ik heel ontevreden over mezelf. En zo kan het zijn dat iemand de kerk uitgaat en dat hij beseft, maar dit ken ik niet en dat heb ik niet. En daar heb ik geen deel aan. En dat je leeg de kerk uitgaat. Dat je geslagen de kerk uitgaat. Dat is een zegen hoor, dat je zo de kerk uit mag gaan. En dat je daarmee dan tot de Heere Jezus gaat. En dat je aan zijn voeten terechtkomt. En zegt, Heere, ik kan niet meer zo verder leven. Ik wil niet meer zo verder leven. Ik wil niet meer voor mezelf leven. Legt u toch beslag op mijn leven. Wilt u mijn leven vullen met uw geest? Kijk. Daar wil de catechismus ons brengen. Want zo leren we te leven in die ene troost aan de voeten van Christus. En dat is een strijd. Het is een strijd om in te gaan door die enge poort. Dat gaat niet vanzelf, het is een enge poort. Het is ook laag, je moet bukken. En een mens wil niet bukken, maar je moet er doorheen. Dat is een strijd. Het is een strijd in het gebed om je zonden te belijden voor de Heere. Het is een strijd om je leegheid voor de Heere niet maar overheen te leven, maar om dat voor God uit te spreken. Ken je die strijd? Ik laat u niet los, Heere. Ik heb God nodig in mijn leven. En je voelt het aan dat er krachten zijn die je ervan los willen trekken. Maar dat je zegt, Heere, nee, alles moet nu opzij, ik heb u nodig. En dan ga je worstelen om genade. Omdat je een ontdekte zondaar wordt. Worstelen. Nou, daar wil de catechismus ons brengen. Door de overtuigingen. Goed, we hebben gelezen hier over ellende. Ellende, wat is dat ellende? Het betekent eigenlijk uitlandig. Dat betekent het eigenlijk. Je bent niet op je plaats. Je zit niet lekker in je vel. Dat is wat plat gezegd. Het is veel dieper dan dat. Als mensen zich een beetje beroerd voelen, dan zeggen ze het zo. Maar nee, die ellende is veel dieper hoor dan dat. Die ellende is dat je de harmonie in je leven ontbreekt. Je bent niet op je plaats, het gaat niet goed. Je hebt geen rust, je hebt geen vrede. En dat ga je nou zien. Want dat klopt precies zonder Christus. Heeft een mens geen vrede, is er niets zonder Christus. Is een mens ellendig, want hij is uit het paradijs verdreven. En zo is de mens onrustig en wil hij altijd meer en zoekt hij naar wat. Waarom streeft de mens altijd naar vooruitgang en wil hij meer en groter? Omdat hij het paradijs kwijt is. Dat is zijn ellende, hij is uitlandig. We zoeken allemaal naar het paradijs, naar utopia. Een denkbeeldige, paradijselijke toestand. En zonder Christus en zonder zijn liefde leven wij in ellende. Een mens heeft alleen maar vrede en rust in zijn leven wanneer Christus in zijn leven, in zijn hart woont. Kent u deze ellende? Hebt u het al eens meegemaakt? Heb jij het al eens meegemaakt in je leven dat je zag dat het niet goed was met je? Dat je geen rust had, geen vrede, geen rust, geen duur. Dat lees je ook in de Bijbel. Dat lees je op vele plaatsen. Manasse in de gevangenis in Babylon. Het wordt niet allemaal uitgebreid beschreven. Maar hij kwam daar tot diepe bekering. En Paulus op de weg naar Damascus. Maar denk maar aan de verloren zoon. Wanneer begon eigenlijk voor hem de ellende? Toen hij bij die varkens was? Nee, die ellende begon toen hij nog thuis was. Toen hij niet meer wilde luisteren naar zijn vader. En hij zei, vader, geef mij nu alvast mijn deel van de erfenis. Dan ga ik weg. En hij ging weg. En hij zou nooit meer thuiskomen. En zo begon de ellende in zijn leven. Maar dat had hij eerst niet door. Het was wel. Hij had zich van de bescherming van God weggenomen. En dat is nou het beeld van ons leven. We zijn weggelopen uit het paradijs. En daarom zijn wij ellendig geworden. En zo zijn de mensen van deze wereld. Ze zoeken hun vertier in alle mogelijke plaatsen. Maar ze hebben geen vrede. Want onrustig is ons hart, zei Augustinus al, totdat het rust vindt in u, o God. En dat zie je in deze wereld ook mensen met holle ogen, en met lege blikken, en met harten vol hebzucht en onvrede. En weet u, de zonde stompt de mens af, zodat hij niet eens beseft dat hij in de ellende is. En daarom moet de Heer ons eraan ontdekken. Daarom moet de Heer ons wakker schudden. Hou daarmee op. Loop niet bij mij weg. En daar gebruikt de Heer zijn wet voor. Zijn woord. Zijn wet van God. Die wet die goed is. En zo opent de Heer mensen ogen voor die ellende. En wanneer God ons dan ontdekt en laat zien dat wij tegen een goeddoend God gezondigd hebben. Dat de Heere altijd goed voor mij geweest is. Altijd voor mij gezorgd heeft. Maar ik heb hem altijd buiten mijn leven gehouden. Ik ben eigenlijk altijd uitlandig geweest. Ellendig. Ik wilde hem niet. Wanneer dat schuld wordt, dan gaat u uw ellende beleven. En dan gaat u het uitspreken voor God. Omdat God de ogen opent voor onze zondaarsnood. En dan zien we dat we verschrikkelijk onrecht doen tegen een goeddoend God. En wat is het barmhartig van God dat de Heere nog onze ogen wil openen. En dat we onze omstandigheden, onze ongerechtigheden en vervloeking zien. Zo slaat de Heer een mens en brengt hij hem op zijn knieën. En leert hij belijden voor Gods aangezicht. Ik heb gezondigd. Ik heb zonder u geleefd. Dat is mijn zonde. Ik heb me niet bekommerd om u, nog om uw eer, nog om uw wet, terwijl u daar alle recht op had. En dan gaat u het verschrikkelijk vinden dat u tegen een goeddoend God gezondigd hebt. En dan gaat de Heere de ogen openen. En waarom? Om te behouden. Het gaat er niet om de mens te verbrijzelen. Het gaat er niet om de mens te verpletteren. Dat kan de Heere zo gemakkelijk doen. De Heere kan zo de mens in de wanhoop brengen en voor eeuwig in de hel neerstorten. Maar dat is het doel van de Heere niet. Hij is toch gekomen om te zoeken dat verloren is en om dat te behouden. En zo gaat de Heer ook in de kerk, werkt hij onder de bediening van het woord. Hij zoekt te behouden. Is dat niet rijk, is dat niet heerlijk? En is het dan niet een zegen en een barmhartigheid van God dat we nog naast de stokbewaarder mogen knielen en naast die verloren zoon mogen knielen? En dat we ook aan het begin van dat smalle pad bij de kruisheuvel mogen knielen en zeggen: Heer, ik verdien niets, maar wees u mij, de zondaar, genadig. Ik heb tegen al uw wetten gezondigd. En ik belijd u dat ik de diepte daarvan niet eens beleef, maar ik weet dat het waar is. Wees mij genadig, is dat niet een wonder? Dat we tegen de Allerhoogste God gezondigd hebben. En dat we zo voor de Heere mogen buigen. Dan beseft u dat u de dader bent. U bent maar niet een hulpeloos slachtoffer. Dat u er ook niks aan kon doen. Het lag aan mijn opvoeding, het lag aan mijn omstandigheden. Ik heb nou eenmaal mijn karakter. Nee, dan hebt u geen enkele bedekking. Geen enkele verontschuldiging. Dan staat er als een paal boven water: ik heb gezondigd. En als u mij voorbij gaat, dan doet u recht. Maar Heere, wees mij de zondaar genadig. En zo leert de Heere door zijn geest dat er uitkomst is. Want kijk, wanneer de Heere een mens ontdekt, dan is het niet stikdonker. Dan is er altijd licht. Ook al is er nog zo'n ontdekking. Sommigen worden heel diep doorgeleid. Sommigen. De meesten niet. Zeker niet aan het begin. Maar Spurgeon, die was 5 jaar in het donker. Die heeft het heel moeilijk gehad. En toen was hij, geloof ik, 16 of zo. Toen kwam hij tot het licht. En Bunyan is ook heel erg in het duister geweest. Maar er waren ook mannen die een bijzondere roeping hadden. We moeten onszelf nooit spiegelen aan een ander. We moeten onszelf spiegelen aan het woord. En met dat woord tot de Heere komen. Maar aan de voeten van de Heere Jezus, daar gaat u belijden dat u tegen de goedheid van God gezondigd hebt. En dan wordt u, en dan zegt u: ik heb tegen uw liefde gezondigd. En zo leert de Heere een mens de toevlucht nemen tot de Heere Jezus Christus. En dat blijft het leven lang doorgaan. Daar raakt de mens nooit in uitgestudeerd. De groei in het geestelijke leven is dat uw vlees verdorven is. En zo komt er steeds meer plaats voor Christus. En zo wijst de Heere Jezus de mens op de grote liefde van God. En zo wordt de mens verbroken en versmolten. Want je kunt wel met de wet beuken op iemands hart. En dan gaat dat hart net als een grote ijsblok in stukken uit elkaar, maar het blijft ijs. Maar wanneer de liefde van God gaat branden, dan versmelt dat hart. En dan blijft er niks van u over. En dan snikt u het voor God. U zo goed en ik zo ondankbaar. U mij altijd mij gedragen. En ik altijd mijn eigen weg gegaan. Zo bent u in het stuk van de ellende. Zo gaat u het belijden. Christus Jezus. Nou, de Heere gebruikt daarvoor zijn wet. Wat eist de wet van God van ons? Wat staat er in heel, kunnen we heel Gods woord samenvatten? Wat eist de Heere van de mens? Waartoe roept de Heere de mens? Nou, dat prachtige antwoord, dat leert Christus in een hoofdsom aan ons. Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En de tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. En juist doordat de Heere Jezus Gods wet heeft samengevat in de liefde, besef ik dat ik er niet aan kan voldoen. Als de Heere nou een hele reeks regels en wetjes gegeven had, ja, dan denken mensen, daar kunnen we nog wel aan voldoen. De rijke jongeling dacht het tenminste, dat hij aan al die wetten gehouden had. En die fariseeën dachten ook dat hij al die wetten gehouden had. En hij dankte de Heere dat hij toch zo trouw was in de dienst van de Heere. Ze leefden wettisch. Maar de Heere gaat niet wettisch te werk. De Heere zegt, het gaat om de liefde. En dan kunnen we niet, daar kunnen we niet aan voldoen. Wie heeft God lief met alles wat hij heeft? Wie heeft zijn naaste lief zoals het moet? Daarom is dit diep ontdekkend. Dat schiet de mens altijd tekort in zijn leven lang. Daarom ontgroeien we ook nooit dat stuk van de ellende. Draaien we steeds weer terug aan de voeten van Christus. Ik heb steeds zijn genade nodig. Want ik schiet in mezelf altijd tekort. Maar het wetticisme, God willen gehoorzamen aan zijn wetten. Dat zit heel diep in de mens, dat is bij de fariseeën zo. En dat zit heel diep in de mens verankerd, dat is nog steeds zo. En dat is ook nog steeds zo helaas in sommige kerken van gereformeerd belijden. Er zijn nog steeds dwaalleraren. Kijk, de kerk strijdt altijd, vanaf de dagen van de Galaten tot nu toe, strijdt de kerk altijd tegen het arminianisme. Wat wil dat zeggen? Niet alleen vrije wil, maar dat de mens zijn zaligheid moet verdienen. Dat is het gevaar van de arminianisme. Dat de mens de zaligheid moet verdienen door wat hij doet. En als het afhangt van wat u doet, dan is er nooit zekerheid van geloof. Want ik schiet altijd tekort. Dan is er groot onrust. En dan heb ik geen vrede. En in feite, als ik daarbij leef, dat ik mijn eigen zaligheid moet verdienen, dan ga ik verloren. Het is maar één naam onder de hemel gegeven waardoor ik zalig moet worden, Christus Jezus. En zo zijn we terug bij de Colossenzen, die er ook geleerd werden door die dwaalleraren, dat ze ook allerlei wetten moesten voldoen om de zaligheid te bewerken. En dat is nou de eeuwenlange strijd van de kerk, en dat is nota bene nog steeds het geval nu. Er komt een leer op, meer in de Anglo-Saxische wereld, maar het dringt ook Nederland binnen. In, laten we zeggen, meer verbondsmatige kerken, waarbij ze te veel nadruk leggen op het verbond. En uit kracht van het verbond is iedereen toch eigenlijk behouden. En hoort iedereen bij het volk van God. En wat leren ze dan? Dan zeggen ze dat de mens toch moet tonen dat hij trouw is aan God. Door gehoorzaam te zijn aan Gods geboden en trouw te zijn aan Gods verbond. In grote gereformeerde kerkverbanden, de Christian Reformed Church, worden deze gedachten in Noord-Amerika sterk gepropageerd. Wij moeten bewijzen aan de Heere dat wij trouw zijn. En we moeten, mens wordt gerechtvaardigd door zijn trouw aan God en aan zijn wetten en aan het verbond. Hoe komen ze erbij om zulke dingen te zeggen? Nou, daar komen ze bij omdat heel veel mensen zeggen, als je eens een beslissing genomen hebt voor de Heer Jezus, dan ben je altijd gered. En ook al leef je nog in zonden, je hebt één keer een beslissing genomen, de keuze gemaakt, zo zeggen ze dan, dan ben je eens gered. Maar het leven van die mensen is een leven in de zonde. En als reactie daarop zeggen mensen, ja, je kunt niet zomaar wat aanleven, je kunt niet meer zomaar in de wereld allerlei zonden doen. En dan nog steeds zeggen, ja, maar ik ben ook een christen hoor. Dat kan niet. Nee, je moet bewijzen dat je echt een christen bent door trouw te zijn aan Gods verbond, aan zijn inzettingen, aan de kerk en aan de geboden van God. Dat moet je bewijzen en dan zal God je daarvoor belonen. En dat is een leer die opgang doet. Het heet eigenlijk het nieuwe perspectief op de apostel Paulus. Ik ga er niet verder op in. Ze interpreteren Paulus anders, dat Paulus nooit geleerd heeft. De rechtvaardiging door het geloof, maar de rechtvaardiging door genade en de werken. En dat wordt nu geleerd. U kunt boeken hier kopen in Middelharnis die dat leren. En dat is een verderfelijke dwaling. Dat is Arminianisme. En dat dringt de kerken binnen. En helaas wordt dat ook genoemd zelfs binnen ons eigen kerkverband. Ik denk aan een Engelse schrijver, Nicholas Thomas Wright. Dat is W-R-I-G-H-T, Wright. En zijn boeken vinden ook in Nederland gretig aftrek. Verschillende van zijn boeken zijn vertaald in het Nederlands. Waarbij hij zegt, een mens wordt behouden doordat hij trouw is en toont aan God. En dat is een eis om behouden te worden. Dan wordt de rechtvaardiging niet gefundeerd op de voldoening van Christus, maar op onze trouw en op onze gehoorzaamheid. De rechtvaardiging vindt ook plaats niet in de tijd, maar pas aan het einde van ons leven voor de rechterstoel van God. Ik weet, het gaat hier niet over de rechtvaardiging. In deze zondag, het gaat over de ontdekking. Maar we hebben het hier over de wet van de liefde. En dat de mensen die wet van de liefde willen veranderen in allerlei kleine gebodjes waar je aan kunt voldoen. Dat is wetticisme. En Wright zegt dat de klassieke opvatting van het kruis van Christus betekent dat hij de straf en de vloek van de wet gedragen heeft voor zijn volk. Dat is niet normatief voor de leer van de rechtvaardiging. Dus de plaats van Christus als plaatsvervanger voor zijn volk is niet langer normatief voor de leer van de rechtvaardiging. Maar het gaat om dat de mens allerlei afzonderlijke geboden moet houden. En zo gehoorzaamheid bewijzen. Trouw zijn. Dus dat betekent concreto, je blijft bij de kerk, je doet mee, je doet wat van je verwacht wordt en je gedraagt je, breekt niet uit in openbare zonden en je blijft gewoon trouw lid van de kerk en dan komt alles goed. Het is een Kuipriaanse verbondsopvatting in het kwadraat. Het is nog veel sterker als wat Kuiper zei. Het is een verondersteld geloof. Gebaseerd op onze trouw. Om daarmee te bewijzen dat wij oprecht zijn. En zo wordt de wet van God ontleed in allerlei kleine geboden. Dat is wetticisme. De Farizeeën waren ook zulke mensen die wetticisme aanhingen. Weet u wat ze deden? Weet u waar wetticisme toe leidt? Weet u waar dat toe leidt om al die afzonderlijke geboden te willen houden? Dat Christus aan het kruis geslagen wordt. Weg met hem. Daar leidt het toe. Als ik met mijn gehoorzaamheid mijn zaligheid wil verdienen, dan leidt dat tot een afkeuren van Christus. Dat hebben de Farizeeën gedaan. Weg met hem. Daarom kunnen wij. Nu zegt de Heer Jezus hier, de wet is niet afzonderlijke wetten. Het is het liefdesgebod. Hoe kunnen wij dat ooit houden? Hier schieten wij allemaal tekort. Hier vallen wij allemaal door de mand. Hier blijft er niets meer van ons over. Hier moeten we allemaal beschaamd onze hoofden buigen. Ik en u. Want wij hebben de Heere niet lief zoals hij dat eist. En hij is het waard. Het is geen overdreven eis. Hij is het waard. Zo behoort het. En nu zien we dat we allemaal tekort schieten. En daar moeten we nou terechtkomen. Ontdekt aan de zonden, aan de voeten van Christus. Dat water van het leven indrinken. Door hem verzoend te worden. Maar ondertussen is het wel heerlijk. Dat God niet een God is van allerlei geboden. Zo zijn de goden van de heidenen. Allemaal geboden. Maar onze God wil dat wij lief hebben. Omdat hij zelf liefde is. Is dat niet het hoogste? Is het christelijk geloof daarmee niet het hoogste, verheven boven alle andere geloven, die allemaal uitgaan van het principe, je moet werken, je moet dingen doen, je moet Ramadan houden, je moet zoveel keer vasten en zoveel keer bidden en een keer naar Mekka gaan en zo moet je leven en zo komt het goed, hopen ze. Weet ze nooit zeker. Nee. Onze godsdienst is een godsdienst van liefde. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. God is liefde. En de godsdienst van de islam, dat is totaal anders. Daar is geen liefde. Daar wordt gezegd, liefde, dat is zwakheid. Nee, Allah heeft geen liefde. Allah doet wat hij wil. Maar wij hebben een God van liefde. En hij wil dat wij hem lief hebben. Hij wil dat we elkaar lief hebben. Maar de islam kent dat niet. Er is ook geen persoonlijke relatie van liefde tot God. Tot Allah moet ik zeggen. Allah is niet bewogen. Allah heeft geen medelijden. Maar de God van de Bijbel is liefde. En de Heer Jezus kwam op deze aarde met zelfopofferende liefde. Om zichzelf te geven. Nou, als we daar nou op gaan letten op hoe hij liefde is. En wie wij zijn. Ga je dan niet beroerd voelen? Voelen we ons niet allemaal een beetje beroerd vanmiddag? Hij zoveel liefde. En ik. En u. En jij. Is er niet een groot verschil? Zeggen we dan niet, Heere, u hoort niet bij mij. Ik hoor niet bij u. Toen zei Petrus toch ook in dat schip. Ga weg van mij, Heere. Ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Ik zit in mijn haat en in mijn zelfzucht. Ik ben bekrompen. En u zo goed. U zo liefdevol. Dan ga je bukken en buigen. En zeggen, wat een wonder. Dat u een God van liefde bent. Dat u niet wil dat wij het zwaard opnemen. En met zwaard en geweld de religie zullen propageren. En maar anderen afslachten. Nee, het christendom preekt liefde. En ook al vallen er mensen door de vijand, zij gaan gelijk naar de hemel. En de Heere gaat door, want de poorten der hel zullen niet mijn gemeente overweldigen. En daarom is het christelijk geloof een heerlijk geloof. Het is het enige geloof dat over zelfopofferende liefde spreekt. Er zijn wel andere godsdiensten waarbij ze denken dat ze zichzelf moeten verbranden. Of de dood ingaan, zulke dingen. Maar dat is niet door de liefde. Door een zeker noodlotsgedachte of zo. Maar christendom is een geloof van liefde. En dat is nou onze ellende. Want ik kan dit alles niet volkomen houden. Ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Dat woordje. Volkomen. Kunt gij dit alles volkomen houden? Het gaat er niet maar een beetje om dat ik maar een beetje kan doen. Nee, God is God. De hoogste God. Hij eist een volkomen gehoorzaamheid. Hij wil volkomen liefde. Met minder neemt hij, ere zij God, geen genoegen. En nu wordt het echt serieus. Ik leef niet in die liefde. Ik kan God niet meer lief hebben. En weet je, we maken ons soms wel eens bezorgd over alles wat nog gebeuren kan in ons leven. En allemaal wat nog gebeuren kan in deze wereld. En wat staat ons nog allemaal te wachten. Zo kunnen we er wel eens over denken. Maar weet je wat veel erger is? Niet wat er allemaal nog gebeuren kan, maar wat veel erger is, wat er allemaal niet meer gebeuren kan. Dat is veel erger. En wat niet meer gebeuren kan, dat ik op aarde God niet kan liefhebben zoals hij dat eist. En dat is het ergste van het leven. Het allerergste, dat ik God niet lief heb zoals het moet. Ik kan dat niet meer. En dan gaat het maar niet maar om voorovergebogen door dit leven te gaan. Maar dat ik persoonlijk dit ga belijden voor zijn aangezicht. Ik geef u geen eer. Ik ben een eerrover van God. En ik ben geneigd u te haten. Terwijl u alleen maar goed doet. U uw zoon geeft. En ik ben geneigd alleen maar voor mezelf te leven. Ik ben geneigd God te haten. In mijn hart zit wraakgierigheid, ook in het hart van een kind van God hoor. Tot je schrik ga je dat ontdekken en dan moet je tegen strijden met alles wat je hebt. Met de kracht van de Heilige Geest. Van nature zit de tweedracht en nijd en ruzie en moord in mijn hart. In mijn hart. Het hoeft niet uit te breken. We zijn geen moordenaren, dat is alleen maar Gods genade hoor. Maar in mijn hart leeft het wel. En zo kunnen we heel bezorgd zijn in het leven. Ja, wat zeggen mensen van ons? Wat denken mensen misschien van ons? Oh, dus kunnen we heel druk om zijn. Maar weet u wat veel belangrijker is? Wat denkt God van mij? Uiteindelijk wat een mens van me denkt, dat raakt me niet. Ik hoef niet aan een mens straks verantwoording af te leggen. Maar wat denkt God van mij? Hebben we daar wel eens over nagedacht? Want hij heeft de macht om in de hel te verderven. Hij heeft de macht om in de hemel toe te laten. Nou, wat denkt God van mij? Hoe ik leef? En dan ga ik versmelten. Versmelten dat God zijn zoon gezonden heeft in deze wereld om zondaren zalig te maken. Wat een wonder is het om als een uitgewerkte zondaar aan de voeten van de Heere Jezus terecht te komen. En dat ik leer belijden met Jesaja 64, dat al mijn gerechtigheden zijn een wegwerpelijk kleed. Het is een vuil, stinkend vod wat je wegdoet. Het is een kleed eigenlijk, het is een lap waar onreinheid mee weggeveegd wordt. Dat wordt ermee bedoeld. Met een wegwerpelijk kleed. Een onrein lap. Wat je wegdoet. Dat wordt ermee bedoeld. Dat zijn onze gerechtigheden. Niets van ons kan voor God bestaan. Al mijn preken kunnen voor God niet bestaan. Al onze gebeden kunnen voor God niet bestaan. Want niets wat wij doen is volmaakt. God eist een volkomen gehoorzaamheid. En dat geef ik niet. Beseffen we dit? Zijn we al eens aan een eind gekomen met onszelf? Is Gods woord diep ingedrongen in ons hart? Is Gods woord niet alleen aan de buitenkant, maar binnen geworteld in mijn leven? Is dat bij u en bij mij zo? Zaligmakende genade, dat hebben we nodig. Dat verandert het hart. En dan hebben we niet meer maar een vage indruk van zonde en genade, maar ik heb God niet lief. En alles wat ik doe, daar kleeft gebrek aan. Zelfs mijn beste werken, daar kleven tekorten aan. Niets kan voor u bestaan, dan blijft er maar niemand, niets in mij over, maar er blijft er maar één over. Hij die gekruist is. En dan kom ik met een grote last op mijn rug, ga ik knielen bij die rotsteen. En dan drink ik in dat water en zeg ik, Heere, u bent alles. O, zijn we al naar Christus uitgedreven? Zo zullen we wandelen op het smalle pad. Amen. Zullen we zingen Psalm 51, het tweede vers. 51 vers 2. Bidden en danken. Heilige Heere, zo hebben wij proberen te luisteren naar de wet van uw liefde. En dat is een totaal allesomvattende wet. Daar gaat het niet meer om individuele geboden om daaraan te gehoorzamen. Dan gaat het niet meer om onze zogenaamde trouw aan het verbond en op het kerkelijk paadje te lopen. Maar Heere, dan gaat het om liefde. En dan vallen wij allen om. Allemaal. Want we zijn allemaal als een onreine. Er is niemand die goed doet. Er is niemand die in die liefde leeft. En toch, Heere, wordt dit het verlangen van allen die deze ontdekking hebben gedaan in hun leven. Die met een hart waar zoveel liefdeloosheid in zit aan de voeten van de Heere Jezus terechtkomen. Dan vloeit Gods geest in hen. En dan krijgen ze in principe de Heere lief. En zijn woord lief. En zijn dag hebben ze lief. En zijn volk krijgen ze lief. En zijn naam krijgen ze lief. En ze begeren hun naaste lief te hebben. Maar dan wordt het ook beleefd dat ze dat niet kunnen. Maar het verlangen is er dan wel. O Heere. Wij danken u voor uw wet, dat dat een wet van liefde is. Daarom bent u zo heerlijk. Daarom schittert u ver boven alle goden, omdat u liefde bent. Daarom heeft uw volk u zo lief. Heere, geef dat er toch indrukken bij ons allen mogen zijn, dat wij tekortschieten aan uw liefde. En geef dat we dat allemaal ook persoonlijk voor u zullen belijden, er niet overheen leven, maar dat we bij die rots terechtkomen, bij de kruisheuvel Golgotha, om daar te knielen. En te bedelen om uw genade. Heere God, leid ons voor het eerst of bij vernieuwing. Dank u, Heere, dat u ons zoveel hebt gegeven. We hebben gisteren als gemeente hebben we al een fijne dag met elkaar gehad op de zomermarkt. Het was goed om daar in ontspannen sfeer met elkaar te mogen zijn. Zegen ook de opbrengst, Heere, voor uw koninkrijk, hier en in China, bij de kerkbouw. Maar Heere, wat bent u goed voor ons geweest, dat we vandaag in uw huis mochten zijn. Heere, laat dat woord nog mogen binnendringen in onze harten en een zegen nalaten. Gedenk ons in deze week van voorbereiding en breng ons komende zondag weer samen in uw huis. Vergeef al onze tekorten in spreken en luisteren en gaat u met ons om Jezus wil. Amen. Zingen we tenslotte Psalm 133, de versen 1 en 3. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.